Hoofdstuk 12. De verzoeking. Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. Lucas 4, vers 1. De woorden van Marcus hebben nog een diepere betekenis. Hij zegt, en terstond dreef de Geest hem uit naar de woestijn. En hij werd in de woestijn 40 dagen verzocht door Satan en was bij de wilde dieren. Marcus 1, vers 12 en 13. En hij at niets in die dagen. Lucas 4, vers 2. Toen Jezus in de woestijn geleid werd om verzocht te worden, werd hij geleid door de Geest van God. Hij daagde de verzoeking niet uit. Hij ging naar de woestijn om alleen te zijn, om zijn zending en zijn werk te overdenken. Door vasten en gebed zou hij zich omgorden voor het met bloed bevlekte pad dat hij zou moeten gaan. Maar Satan wist dat de heiland de woestijn ingegaan was, en hij meende dat dit het beste ogenblik was om hem te benaderen. Ontzaglijke belangen stonden er voor de wereld op het spel in de strijd tussen de vorst des lichts en de leider van het koninkrijk der duisternis. Nadat hij de mensen tot zonde verleid had, eiste Satan de aarde als zijn eigendom op en hij noemde zichzelf de vorst der wereld. Nadat hij de vader en moeder van ons geslacht aan zijn eigen natuur gelijk gemaakt had, meende hij hier zijn rijk te vestigen. Hij verklaarde dat de mensen hem als hun vorst gekozen hadden. Doordat hij de mensen beheerste, had hij ook gezag over de wereld. Christus was gekomen om Satans aanspraak te weerleggen. Als de Zoon des mensen zou Christus trouw blijven aan God. Op deze wijze zou getoond worden dat Satan geen volledige macht over het menselijke geslacht gekregen had en dat zijn aanspraak op de wereld onwaar was. Allen die verlangden van zijn macht bevrijd te worden, zouden verlost worden. De heerschappij die Adam door de zonde verloren had, zou worden teruggewonnen. Sinds de boodschap aan de slang in Eden, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Genesis 3 vers 15 had Satan geweten dat hij geen absolute macht over de wereld bezat. In de mensen zag men een kracht aan het werk die zijn heerschappij tegenstond. Met gespannen aandacht zag hij neer op de offeranden die gebracht werden door Adam en zijn zonen. In deze plechtigheden zag hij een teken van contact tussen hemel en aarde. Hij legde zich erop toe om dit contact te verbreken. Hij gaf een verkeerde voorstelling van God en van de offerdiensten die op de heiland wezen. De mensen werden ertoe gebracht God te vrezen als iemand die behagen had in hun vernietiging. De offeranden, die zijn liefde hadden moeten openbaren, werden alleen gebracht om zijn toorn te bedaren. Satan wekte de kwade hartstochten der mensen op, met het doel zijn macht over hen te bestendigen. Toen Gods geschreven woord gegeven was, bestudeerde Satan de profetieën betreffende de komst van de heiland. Van geslacht op geslacht deed hij zijn best de mensen blind te maken voor deze profetieën, opdat zij Christus zouden verwerpen wanneer hij zou komen. Bij de geboorte van Jezus wist Satan dat er iemand was gekomen met de goddelijke opdracht om hem zijn heerschappij te betwisten. Hij beefde bij de boodschap van de engel die het gezag bevestigde van de pasgeboren koning. Satan kende heel goed de positie die Christus in de hemel had ingenomen als de geliefde des vaders. Dat de Zoon van God naar deze aarde kwam, vulde hem met verbazing en vrees. Hij kon het geheim van dit offer niet peilen. Zijn zelfzuchtige ziel kon een dergelijke liefde voor het misleide geslacht niet begrijpen. De heerlijkheid en vrede des hemels en de vreugde van de gemeenschap met God konden slechts vaag door de mensen begrepen worden, maar ze waren zeer goed bekend aan Lucifer, de overdekkende serup. Sinds hij de hemel verloren had, was hij vastbesloten wraak te nemen door anderen te doen delen in zijn val. Hij zou dit doen door hen ertoe te brengen de hemelse dingen niet meer op de juiste waarde te schatten en het hart op aardse dingen te stellen. De heerser der hemel zou niet zonder hindernissen de zielen der mensen winnen voor zijn koninkrijk. Vanaf de tijd dat hij een klein kind was in Bethlehem, werd hij voortdurend aangevallen door de bozen. Het beeld van God werd geopenbaard in Christus en in de raadslagen van Satan was het vastbesloten dat hij overwonnen zou worden. Geen menselijk wezen kwam in de wereld en ontsnapte aan de macht van de bedrieger. De machten die in het complot van de boze betrokken waren, werden op zijn pad gebracht om de strijd met hem aan te binden, zo mogelijk over hem te zegevieren. Bij de doop van de heiland was Satan onder degenen die ervan getuigen waren. Hij zag hoe de heerlijkheid van de Vader zijn zoon overschaduwde. Hij hoorde hoe de stem van Jehovah getuigde van de goddelijkheid van Jezus. Sinds de val van Adam was het menselijk geslacht afgesneden geweest van direct contact met God. De omgang tussen hemel en aarde had plaatsgevonden door middel van Christus. Maar nu Jezus was gekomen, in een vlees aan het der zonde gelijk, Romeinen 8 vers 3, sprak de Vader zelf. Tevoren had hij met de mensen gesproken door middel van Christus. Nu sprak hij met de mensen in Christus. Satan had gehoopt dat Gods afkeer van het kwade een eeuwige scheiding teweeg zou brengen tussen hemel en aarde. Maar nu was het openbaar dat de gemeenschap tussen God en de mensen hersteld was. Satan zag in dat hij moest overwinnen of overwonnen worden. Er hing te veel van de strijd af om die te kunnen overlaten aan de engelen die met hem samenspanden. Hij moest de oorlog persoonlijk leiden. Alle machten van de afval werden opgeroepen tegen de Zoon van God. Christus werd gemaakt tot het doelwit van ieder wapen van de hel. Velen beschouwden deze strijd tussen Christus en Satan als iets dat niet van bijzonder belang is voor hun leven. En voor hen is daarin weinig belangwekkends. Maar op het terrein van ieder hart wordt deze strijd herhaald. Niemand verlaat ooit de rijen van de bozen om in dienst te treden van God zonder dat hij de aanvallen van Satan moet weerstaan. De verleidingen waarin Christus weerstand bood waren dezelfde die wij zo moeilijk te weerstaan vinden. Zij werden hem in zoveel sterkere mate opgedrongen als zijn karakter hoger staat dan de onze. Met de verschrikkelijke last van de zonde der wereld op zijn schouders weerstond Christus de beproeving van de eetlust, van de liefde van de wereld en van de praalzucht die tot aan matigheid leidt. Dit waren de beproevingen die Adam en Eva deden struikelen en die ook ons zo makkelijk in hun macht krijgen. Satan had op Adams zonde gewezen als een bewijs dat Gods wet onrechtvaardig was en niet gehoorzaamd kon worden. In de gestalte van ons mensen moest Christus het falen van Adam weer goedmaken. Maar toen Adam door de verleider werd aangevallen, rustte er geen van de gevolgen der zonde op hem. Hij stond in de kracht van volmaakte mannelijkheid en in bezit van de volledige kracht van geest en lichaam. Hij was omringd met de heerlijkheid van Eden en stond in een dagelijkse verbinding met de hemelse wezens. Zo was het niet met Jezus toen hij de woestijn inging om weerstand te bieden aan Satan. 4000 jaar lang was de lichamelijke kracht van de menselijke geslacht verminderd, evenals de geestelijke kracht en de zedelijke waarde. En Christus nam de zwakheden van de vervallen geslacht op zich. Alleen op deze wijze kon hij de mensen redden uit de diepste diepte van zijn verval. Velen beweren dat het voor Christus onmogelijk was om te zondigen. Maar dan had hij niet in Adams plaats gesteld kunnen worden. Hij zou dan de overwinning niet hebben kunnen behalen die Adam gemist had. Wanneer wij in enige zin een zwaardere strijd zouden hebben dan Christus, zou hij niet in staat zijn ons te hulp te komen. Maar onze heiland nam de menselijke natuur aan met alles waaraan deze is blootgesteld. Hij nam de menselijke natuur aan met de mogelijkheid te bezwijken voor de verzoeking. Wij hebben niets te dragen dat hij niet gedragen heeft. Bij Christus was, evenals bij het heilige paar in Ede, de eetlust de basis voor de eerste grote verzoeking. Op het punt waar de verleiding begonnen is, moet het werk der verlossing beginnen. Zoals Adam viel door toe te geven aan eetlust, zo moet Christus overwinnen door het overwinnen van de eetlust. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tegen de stenen dat ze brood worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Matthäus 4 vers 2 tot 4. Van Adams tijd tot aan die van Christus had genot de macht van de eetlust en van de hartstocht te doen toenemen, tot op een punt waarop ze een bijna onbegrensde macht hadden. Zo waren de mensen verlaagd en verziekt geworden, en uit henzelf was het onmogelijk te overwinnen. In de plaats van de mens overwon Christus door de zwaarste proef te doorstaan. Om onzentwil beoefende hij een zelfbeheersing die sterker was dan de honger of de dood. En bij zijn eerste overwinning waren er nog andere belangen betrokken die naar voren komen in al onze strijd met de machten der duisternis. Toen Jezus de woestijn inging, was hij omgeven door de heerlijkheid zijn vaders. Geheel in beslag genomen door de gemeenschap met God, werd hij opgeheven boven de menselijke zwakheden. Maar de heerlijkheid verliet hem, en hij bleef achter om te strijden tegen de verzoeking. Dit drukte ieder ogenblik op hem. Zijn menselijke natuur schrok terug voor de strijd die op hem wachtte. 40 dagen lang vastte en bad hij. Zwak en uitgeput van de honger, vermoeid en afgetopt door de geestelijke strijd, was zijn verschijning zo zeer misvormd, niet meer menselijk en niet meer als die van mensenkinderen zijn gestalten. Jesaja 52 vers 14. Nu had Satan zijn kans. Nu meende hij dat hij Christus zou kunnen overwinnen. Als in antwoord op zijn gebeden kwam er tot de heiland iemand in de gestalte van een engel des hemels. Hij beweerde dat hij de boodschap van God had om te verklaren dat het vasten van Christus tot een einde was gekomen. Zoals God een engel gezonden had om de hand van Abraham ervan te weerhouden Isaac te offeren, zo had de Vader, voldaan over het feit dat Christus gewillig was met het bloedbevlekte pad te gaan, een engel gezonden om hem te bevrijden. Dit was de boodschap die aan Jezus werd gebracht. De heiland was verzwakt door honger. Hij hunkerde naar voedsel toen de Satan hem opeens aanviel. Wijzend op de stenen die verspreid in de woestijn lagen en die eruit zagen als broden, zei de verzoeker: indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. Matteüs 4 vers 3. Hoewel hij zich voordoet als een engel des lichts, verraden steeds zijn eerste woorden zijn karakter. Indien gij Gods zoon zijt. Matteüs 4 vers 3. Hier wordt wantrouwen gesuggereerd. Wanneer Jezus zou doen wat Satan voorstelt, zou dat een aanvaarden van de twijfel betekenen. De verzoeker is van plan Christus ten val te brengen met dezelfde middelen die zoveel succes hadden bij de mensdom in het begin. Hoe listig had Satan Eva in Eden benaderd. God heeft zeker wel gezegd: gij zult niet eten van enige boom in het hof. Genesis 3 vers 1. Tot zover waren de woorden van de verleider waar. Maar in de manier waarop hij ze uitsprak, lag een verborgen verachting voor de woorden van God. Er was een bedekte ontkenning, een twijfel aan de waarheidsliefde van God. Satan trachtte in het hart van Eva de gedachte te doen postvatten dat God niet zou doen wat hij gezegd had. Dat het onthouden van zo'n prachtige vrucht een tegenspraak was van zijn liefde en medogen met de mens. En zo trachtte de verleider nu Christus te vervullen met zijn eigen gevoelens. Indien gij Gods zoon zijt, Matteüs 4 vers 3. De woorden spreken van bitterheid in zijn hart. In de toon van zijn stem ligt een uitdrukking van volslagen ongeloof. Zou God zijn eigen zoon op deze wijze behandelen? Zou hij hem in de woestijn achterlaten bij de wilde dieren, zonder voedsel, zonder metgezellen, zonder troost? Hij tracht op bedekkende wijze te kennen te geven dat het nooit in Gods bedoeling gelegen heeft dat zijn zoon in zo'n toestand zou raken. Indien gij Gods zoon zijt, toon dan uw macht door uzelf te verlossen van die knagende honger. Zeg dat deze steen brood moet worden. De woorden uit de hemel: deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb, Matteüs 3 vers 17, klonken nog na in de oren van Satan. Maar hij was vastbesloten het geloof van Christus in dit getuigenis te doen wankelen. De woorden van God verzekerden Christus van zijn goddelijke opdracht. Hij was gekomen om als mens onder de mensen te leven, en juist dit woord verklaarde zijn band met de hemel. Het was Satans opzet om hem aan dat woord te doen twijfelen. Als hij het vertrouwen van Christus in God aan het wankelen kon brengen, wist Satan dat de overwinning in de gehele strijd de zijne zou zijn. Dan kon hij zegepralen over Jezus. Hij hoopte dat Christus, gedrongen door wanhoop en honger, het geloof in zijn vader zou verliezen en een wonder verrichten ten behoeve van zichzelf. Had hij dit gedaan, dan zou het verlossingsplan zijn verijdeld. Toen Satan en de Zoon van God voor de eerste keer met elkaar in conflict kwamen, was Christus de bevelvoerder van de hemelse legerscharen, en Satan, de leider van de opstand in de hemel, werd uitgeworpen. Nu is ogenschijnlijk de toestand omgekeerd, en Satan gebruikt het voordeel dat hij meent te hebben zo goed mogelijk. Hij zegt dat een van de machtigste engelen uit de hemel verbannen is. De verschijning wijst erop dat hij die gevallen engel is, verlaten van God en begeven door de mensen. Een goddelijk wezen zou in staat zijn zijn bewering door het verrichten van een wonder te ondersteunen. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tegen deze steen dat het brood worden. Lucas 4, vers 3. Zulk een bewijs van scheppende kracht, dringt de verleider aan, zou het doorslaggevend bewijs zijn van zijn goddelijkheid. Het zou de strijd tot een einde kunnen brengen. Niet zonder strijd kon Jezus in de stilte luisteren naar de aartsbedrieger. Maar de Zoon van God hoefde niet zijn goddelijkheid aan Satan te bewijzen, of de reden van zijn vernedering aan hem uit te leggen. Door toe te geven aan de eisen van de opstandeling, zou er niets goeds worden bereikt voor het heil van de mensen en voor de eer van God. Was Christus ingegaan op het voorstel van de heiland, dan zou Satan toch hebben gezegd, geef mij een teken, opdat ik mag geloven dat gij de Zoon van God zijt. Het bewijs zou nutteloos zijn geweest om de opstandigheid in zijn hart te breken. En Christus mocht de goddelijke kracht niet tot zijn eigen voordeel gebruiken. Hij was gekomen om de beproevingen te dragen zoals wij dat moeten doen, om ons op die wijze een voorbeeld na te laten van geloof en gehoorzaamheid. Nog hier, nog in enige volgende periode van zijn aardse leven, heeft hij een wonder verricht ten behoeve van zichzelf. Zijn wonderbare daden waren allen tot heil van anderen. Hoewel Jezus van het begin aan Satan herkende, werd hij niet toegeleid met hem de strijd aan te binden. Versterkt door de herinnering aan de stem uit de hemel, rustte hij in de liefde zijns vaders. Hij wilde niet onderhandelen als het verzoeking betrof. Jezus trad Satan tegemoet met de woorden der schrift. Hij zei, er staat geschreven, Matthäus 4, vers 4. In iedere verzoeking was zijn strijdwapen het woord van God. Satan vroeg van Christus een wonder als teken dat hij de Zoon van God was. Maar dat wat sterker was dan alle wonderen, een vast vertrouwen op het Zo zegt de Heren, was een teken dat niet kon worden weerlegd. Zolang Christus op zijn standpunt bleef staan, kon de verleider geen voordeel behalen. Juist op het ogenblik dat Christus het zwakst was, werd hij in de hevigste verleidingen gebracht. En op deze wijze meende Satan te kunnen overwinnen. Door deze omzichtigheid had hij de overwinning op de mensen behaald. Wanneer de kracht afnam en de wilskracht verzwakte en het geloof niet langer meer in God rustte, werden degenen die lang en moedig voor het goede hadden stand gehouden overwonnen. Mozes was afgemat door het 40 jaar zwerven met Israël, toen voor één ogenblik zijn geloof de oneindige kracht losliet. Hij faalde juist op de grens van het beloofde land. Zo was het ook met Elia, die onversaagd voor koning Ahab had gestaan, die aan het hoofd van 450 Baalpriesters het tegen het gehele volk van Israël had opgenomen. Na die verschrikkelijke dag op de Karmel, toen de valse profeten waren gedood en het volk weer trouw aan God had beloofd, vluchtte Elia naar de bedreiging van de afgodische Isabel voor zijn leven. Zo heeft Satan van de zwakheid van de mensen gebruik gemaakt. En hij werkt nog op dezelfde manier. Telkens wanneer iemand door moeilijkheden is omringd, door de omstandigheden van zijn stuk gebracht, of wanneer hij te lijden heeft door armoede en ellende, is Satan in de buurt om te verzoeken en te verleiden. Hij valt de zwakke punten van ons karakter aan. Hij tracht ons vertrouwen in God, die het toelaat dat er zulke toestanden bestaan, aan het wankelen te brengen. Wij worden in de verzoeking gebracht God te wantrouwen, te twijfelen aan zijn liefde. Dikwijls komt de verleider tot ons zoals hij tot Christus kwam, door ons onze eigen zwakheid en gebreken voor te houden. Hij hoopt de ziel te ontmoedigen en ons contact met God te verbreken. Dan is hij zeker van zijn prooi. Wanneer wij hem tegemoet treden zoals Jezus dat deed, kunnen wij aan menige nederlaag ontsnappen. Door met de vijand te onderhandelen, geven wij hem voordeel. Toen Christus tot de verleider zei, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Matthäus 4 vers 4 herhaalde hij de woorden die meer dan 400 jaar geleden door hem tot Israël gezegd waren. Gedenk dan heel de weg waarop de Heeren uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Ja, hij verootmoedigt u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten dat gij niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hebben, om te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heeren uitgaat. Deuteronomium 8 vers 2 en 3. In de woestijn, toen er niets meer voor het levensonderhoud voorhanden was, had God zijn volk mannen uit de hemel gezonden en er werd voortdurend voldoende gegeven. Deze voorziening was gegeven om hen te leren dat, zolang ze op God vertrouwden en in zijn wegen wandelden, hij hen niet zou verlaten. Nu bracht de heiland de les die hij aan Israël had geleerd in de praktijk. Door het woord van God was hulp gegeven aan het Hebreeuwse leger en door datzelfde woord zou die hulp nu aan Jezus worden gegeven. Hij wachtte Gods tijd af dat de uitkomst gebracht zou worden. Hij bevond zich in gehoorzaamheid aan God in de woestijn en hij wilde geen voedsel krijgen door op de voorstellen van Satan in te gaan. Ten aanschouwe van het universum getuigde hij dat het minder erg is te dragen wat er ook over ons komt dan op allerlei wijzen af te wijken van de wil van God. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Matthäus 4, vers 4. Dikwijls wordt de volgeling van Christus gebracht naar een punt waar hij God niet kan dienen, maar wel zijn wereldse belangen kan behartigen. Misschien schijnt het dat gehoorzaamheid aan een eenvoudig gebod van God zijn bron van inkomsten zou afsnijden. Satan zou hem willen doen geloven dat hij de overtuiging van zijn geweten moet opofferen. Maar het enige waarop we in deze wereld kunnen vertrouwen is het woord van God. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Matthäus 6 vers 33. Zelfs in dit leven is het niet goed onze wil af te wijken van de wil van de Vader in de hemel. Wanneer we de kracht van zijn woord leren kennen, zullen we niet ingaan op de voorstellen van Satan om voedsel te verkrijgen of om ons leven te redden. Onze enige vraag zal luiden, wat is Gods bevel en wat is zijn belofte? Wanneer we deze dingen weten, zullen we het ene gehoorzamen en het andere vertrouwen. In het laatste grote conflict in de strijd met Satan, zullen zij die God getrouw zijn, bemerken dat alle aardse hulp voor hen zal worden afgesneden. Omdat ze weigeren in gehoorzaamheid aan aardse machten zijn wet te verbreken, zal hem verboden worden te kopen of te verkopen. Ten slotte zal bevel gegeven worden hen ter dood te brengen. Zie Openbaring 13 vers 11 tot 17. Maar aan diegene die gehoorzaamt is de belofte gegeven. Die zal op de hoogte wonen, rotsvestiging zullen zijn brug wezen. Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd. Jesaja 33 vers 16. Volgens deze belofte zullen de kinderen Gods leven. Wanneer de aarde door gebrek ten onder gaat, zullen zij worden gevoed. In boze tijden zullen zij niet beschaamd worden, in dagen van hongersnood zullen zij verzadigd worden. Psalm 37 vers 19. De profeet Habakuk zag die tijd van ellende en zijn woorden brachten het geloof van de gemeente tot uitdrukking. Al zou de vijgenboom niet bloeien en er zou geen opbrengst aan de wijnstokken zijn en de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runder in de stal zijn, nochtans zal ik juichen in de Heren, jubelen in de God van mijn heil. Habakuk 3 vers 17 en 18. Van al de lessen die we kunnen leren uit de grote verzoeking van de Heren, is er niet één zo belangrijk als de les die ons leert dat we onze begeerten en hartstochten moeten beheersen. Door alle eeuwen heen hebben verzoekingen die een beroep deden op de stoffelijke natuur de meeste uitwerking gehad voor het ontaarden en verslagen van het mensdom. De overmatigheid tracht Satan de geestelijke en zedelijke krachten die God aan de mens als een onschatbare gave heeft gegeven, te verwoesten. Door deze wijzen wordt het voor een mens onmogelijk om dingen van eeuwigheidswaarden op de juiste waarde te schatten. Door zinnelijkheid en genotzucht tracht Satan ieder spoor van gelijkenis met God uit de ziel uit te wissen. De onbeheerste uitspattingen en de daaruit voortvloeiende ziekte en verval die bij de eerste komst van Christus bestonden, zullen in een nog sterkere mate van boosaardigheid voor zijn tweede komst weer bestaan. Christus verklaart dat de toestand van de aarde zal zijn als in de dagen voor de zonvloed en zoals in Sodom en Gomorra. Iedere voorstelling van de overleggingen van het hart zal voortdurend boos zijn. Wij leven nu op de grens van die verschrikkelijke tijd. Wij zouden de les van het vasten van de heiland ter harte kunnen nemen. Alleen door de onuitsprekelijke zielsangst die Christus doorstond, kunnen wij beoordelen welk een kwaad onbeteugeld genot is. Zijn voorbeeld verklaart dat onze enige hoop op het eeuwige leven ligt in het onderwerpen van onze begeerten en hartstochten aan de wil van God. Het is onmogelijk voor ons in onze eigen kracht de aandrang van onze gevallen natuur te weerstaan. Langs deze weg zal Satan de verleiding tot ons doen komen. Christus wist dat de vijand tot ieder menselijk wezen zou komen om misbruik te maken van de aangeboren zwakheid en door valse voorstellingen allen wier vertrouwen niet in God is in zijn netten te strikken. En door de weg te gaan die ook de mensen moeten gaan, heeft onze Heere voor ons de weg tot overwinning voorbereid. Het is niet zijn wil dat wij in een ongunstige positie geplaatst zouden worden in de strijd met Satan. Hij wil niet dat wij beangstigd of ontmoedigd zullen worden door de aanvallen van de slang. Houd goede moed, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33. Laat hij die worstelt tegen de macht van de begeerten zien op de heiland in de woestijn der verzoeking. Zie op hem in zijn doodstrijd aan het kruis wanneer hij uitroept, mijn dorst. Johannes 19, vers 28. Hij heeft alles verdragen wat wij mogelijk te dragen kunnen krijgen. Zijn overwinning is de onze. Jezus rustte in de wijsheid en kracht van zijn hemelse Vader. Hij verklaart, de Heere, Heere, helpt mij, daarom werd ik niet te schande. Ik wist dat ik niet beschaamd zou worden. Zie, de Heere, Heere, helpt mij. Jesaja 50, vers 7 en 9. Hij wijst op zijn eigen voorbeeld en zegt tegen ons, wie onder u vreest de Heere? Wanneer hij in een diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwen hij op de naam des Heeren en steunen op zijn God. Jesaja 50, vers 10. De overste der wereld komt, zegt Jezus, en hij heeft aan mij niets. Johannes 14, vers 30. In hem was niets dat inging op de bedriegelijke wijsheid van Satan. Hij stemde niet in met de zonde. Zelfs niet in gedachten gaf hij toe aan de verleiding. Zo kan het ook met ons zijn. Christus' menselijke natuur was verbonden met de goddelijkheid. Hij was gereed de strijd aan te binden, omdat de Heilige Geest in hem woonde. En hij kwam om ons deel te doen hebben aan de goddelijke natuur. Zolang we met hem door het geloof zijn verbonden, heeft de zonde geen macht meer over ons. God tracht de hand van geloof in ons te grijpen, om die hand zo te leiden dat ze zich aan de goddelijkheid van Christus zal vasthouden, opdat wij volmaaktheid van karakter mogen bereiken. En hoe dit bereikt wordt, heeft Christus ons getoond. Door welk hulpmiddel overwon hij de strijd met Satan? Door het woord van God. Alleen door het woord kon hij de verzoeking weerstaan. Er staat geschreven. Matthäus 4, vers 4. En ons zijn gegeven kostbaar en zeer grote beloften, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerten in de wereld heerst. 2 Petrus 1, vers 4. Iedere belofte in Gods woord geldt ook voor ons. Van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, moeten wij leven. Matthäus 4, vers 4. Wanneer we aangevallen worden door de verzoeking, moeten wij niet letten op de omstandigheden of op onze eigen zwakheid, maar op de kracht van het woord. Alle kracht daarvan behoort u toe. De psalmist zegt, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119, vers 11. Naar het woord uw lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar. Psalm 17, vers 4.